Wil jij ook eens oppervlakkig kunnen meepraten bij het koffieapparaat over sport, maar weet je niet waar je moet beginnen? In deze podcast, De Gelukkige Toeschouwer, gaan wij op zoek naar gelukkige toeschouwers, sportliefhebbers en bankzitters. Elke aflevering een andere sport. Ik ben Roos.
Ik ben Floortje.
Ik ben Chef.
En dit is De Gelukkige Toeschouwer. In deze aflevering gaan we bespreken wat er nou leuk is aan Formule 1. Met vandaag de Grand Prix in Miami. Welkom bij De Gelukkige Toeschouwer. Formule 1. Ik moet toegeven dat ik het echt nog nooit heb gekeken. Ik ben echt een leek als het gaat om Formule 1. Voor mij zijn het oprecht autootjes die...
Bolides. Het zijn bolides.
Pardon. Autootjes die rondrijden. Maar Chef, jij klinkt gelukkiger als toeschouwer.
Ja. Nou ja, ik kijk het ook niet heel vaak. Wel eens. Ik kijk vooral samenvattingen. Soms wel eens een deel van een Grand Prix. De sport integreert me wel. Maar het is ook een verschrikkelijke sport. Ik bedoel, we hebben hier voor een podcast gemaakt over de WK voetbal. Daar was van alles mis.
Ja.
Nou ja, Formule 1 is eigenlijk het WK voetbal in het kwadraat.
De overtreffende trap.
En dan een heel seizoen lang.
Ja. En een heel seizoen duurt eigenlijk altijd.
Ja, ja. Dus ja, het staat me ook wel weer een beetje tegen. Het grote geld, milieu-impact... ja, het is misogyne dingen.
Ik voel me ineens heel goed dat ik niet kijk.
Ja. Dat snap ik wel. Maar ja, het intrigeert ook, want het zijn gigantische budgetten gaan erin om. De druk is heel hoog. Foutje op de baan, je ligt eraf. En het hele team, je benadelt je hele team en de fabriek waar 600 mensen werken. Dus er staat ook enorme druk op die coureurs. Ja, dat is wel interessant, vind ik.
Ja. Floortje?
Ja, ik ben wel een gelukkige Formule 1 toeschouwer, maar dan met alle schaamte, want het is inderdaad een echt gênante sport om naar te kijken en alles wat er mis is met kapitalisme. Maar het is ook dramatisch en ik zie het eigenlijk een beetje als, kijk, andere mensen kijken real life soaps en ik kijk dan Formule 1. Weet je, het is drama.
Oh, nou dat heb ik.
Ja, dus ik ben wel tevreden. Ja.
Oh, leuk. En hoe hebben jullie dan afgelopen weekend gekeken naar de Grand Prix?
Nou, hoe heb jij gekeken? Kwalificatie bedoel je?
Oh ja, kwalificatie. Ja, excuses.
Grand Prix vandaag.
Ja. ik heb niet gekeken, want ik kwam een hele hoge betaalmuur tegen. Ik kwam er gewoon niet in. Ik had van Floortje heel lief wachtwoord gekregen en inloggegevens. Ja. En ik heb tot twee keer toe twee wachtwoorden geprobeerd. En ik was er echt even klaar mee. Ja, het was ook best laat.
Snap ik.
De wedstrijd was gisteren om 10 uur 's avonds. Toen dacht ik, ja, ga ik nu mijn tijd hier aan spenderen?
Veel te moeilijk.
Ja, echt veel te laat staan de sport. Ja. Jullie?
Ja, ik kijk dus altijd via illegale streams.
Gisteren ook.
Want, ja,
samenvatting.
Natuurlijk, vandaag gaan we... ben ik er live bij. We vandaag natuurlijk podcast maken. Dus ik dacht, ik moet wel even een stukje kijken. Ik heb niet helemaal gekeken. Laatste stuk van de kwalificatie. Was wel weer erg spannend. Maar ja, ik doe het via streams dus. Illegaal. Ik kan je straks na de uitzending wel vertellen waar ik dat doe.
Oké. Okay.
En ik ga dat vanavond weer doen.
Een Floortje?
Ja, ik heb dus inderdaad een betaalaccount. Maar gisteren had ik geen tijd. Want toen had ik een studentengala van mijn oude studentenhuis. Dus ik heb ook niet jou geholpen. Ik was geen goede hulplijn met...
Ik vond je ook erg afwezig. Ik dacht, nou, die zitten gewoon op tv te kijken. Maar dat was dus niet.
Nee, dus gisteren niet. Ik heb vanochtend de samenvatting gezien. En een andere manier waarop ik echt Formule 1 volg is via internet. Via Reddit, via Twitter. Dan hou ik een beetje in de gaten wat er gebeurt. Het is ook wel door de grapjes gemaakt. En,
Daar is het meeste drama eigenlijk.
Eigenlijk wel, ja.
Wat vinden we er nou leuk aan? Formule 1. We, jullie eigenlijk. Ik wil graag overtuigd worden om vanavond te gaan kijken.
Dan moet je bij Floortje beginnen, denk ik.
Wat is daar nou leuk aan?
Oké, nou het zit zo. Als jij zegt, de autootjes op een circuit, die rijden rondjes. Als je het inderdaad, als je zo ver inzoomt, dan wordt het inderdaad heel saai. Geldt voor heel veel andere sporten ook. Als je niet precies begrijpt wat er gebeurt, dan is het, ja, die niet eerst er op de lijn is. En dan, ja, waarom kijk ik daar 3 uur naar? Of 5 uur, of 2 uur, of whatever. Maar bij Formule 1 is het, je hebt die coureurs en de auto's. Je hebt dus 20 stoeltjes, noemen ze dat. 20 auto's waar de beste, snelste mannen van de wereld, of vrouwen, maar eigenlijk nu in de praktijk mannen, mogen racen. En dat is een beetje een stoelendans. En dan zit je met iemand in een team. En dat is competitief. En je moet ook een soort van samenwerken. Dus daar zit heel veel drama, menselijk drama omheen.
In de teams.
Tussen die teams en binnen die teams.
Ja.
En met de, nou dat, met de trainers. Met wie die elke zomer wisselen ze van het stoeltje. Of dan verloopt je contract. En daar zit gewoon heel veel. Ja. Dat is echt een soap.
En oké, hoeveel coureurs doen er dan mee?
20 coureurs. 20 coureurs in 10 teams.
En er zijn ook nog testrijders, toch?
Je hebt ook nog testrijders. En je hebt mensen die uit de Formule 2 komen en die een plek verdienen. En je hebt mensen die eigenlijk heel slecht zijn, maar wel heel rijk. Dus die dan op een plek zitten. Nou, dat is natuurlijk, gaan we dan met z'n allen over zeiken het hele jaar. Dat ze het niet goed genoeg doen. Dus dat is gewoon, dat is echt, dat is de, ja, net als Keeping Up with the Kardashians, zeg maar. Dan moet je echt, moet je echt een beetje bij
keep up.
Keeping up. En dan wordt dat gewoon echt, ja, dan wordt dat heel leuk. Dat wordt echt heel leuk. Het andere deel is, de Formule 1 is een ontwerpwedstrijd. Het is een sport, maar het is ook een ontwerpwedstrijd. En het sportaspect is dat je zo snel mogelijk mannetje in jouw auto over de finish moet krijgen. Maar de ontwerpwedstrijd, de formule is dat ze je voorwaarden geven waarop je zo'n voertuig moet maken. En dan moet je met een team van ingenieurs dat ontwerpen en bouwen. Dus hoe maak je de snelste auto? Hoe maak je de meest aerodynamische? Hoe kan je de regels zo lezen, de voorschriften, dat je auto precies daar binnen valt?
Alle auto's dezelfde voorschriften?
Allemaal dezelfde voorschriften, maar zijn allemaal anders. Ze hebben ook allemaal een andere motor. Of niet allemaal, maar sommige hebben dezelfde. Maar dus daar kan je dan in diversifieren. Maar je hebt ook, de Ferrari-auto, kijk maar. De Ferrari heeft een soort van heel golvende uitsteeksels. En de Mercedes heeft heel kleine, hoekige uitsteeksels.
Ga ik naar kijken.
Ja, kan je naar kijken. En dan,
welke vind jij, wat vind jij de mooiste auto?
Dus de Ferrari is volgens alle mannen de mooiste, meest vrouwelijke, sexy auto.
Oh ja.
Ik zie dat niet. Ik val niet op auto's. Ja. Ik weet nog niet precies.
Jij houdt van klein. Zoals Mercedes.
Klein en hoekig.
Hier is ook een kampioenschap voor, toch? De constructeurstitel.
Oh ja?
Ja. Ja.
Dus wij hebben het altijd over dat Max Verstappen wereldkampioen is. En die heeft de drivers, de coureurstitel. Maar je hebt, als je jouw auto's, want je hebt dus twee, als je ontwerpteam heb je 2 auto's in het veld. Als die samen de meeste punten verdienen, dan krijg je de constructeurstitel. Dan krijg je veel meer geld voor, veel meer erkenning. Maar op de een of andere manier is dat in de media wat minder, een kleinere prijs. Maar dat is eigenlijk de grotere.
Dat
wist ik ook niet. Een soort innovatiegeld krijg je dan om weer betere auto's te maken.
Ja, en dat is dan weer, daar komen we nu bij het laatste onderdeel van wat er nou zo interessant is.
Eigenlijk een driehoek.
Het is eigenlijk.
Oh!
Wauw. Ja, dus op de basis van de driehoek heb je de coureurs en het ontwerp. Coureurs links, ontwerp rechts. En dan boven de driehoek, wat zweeft daarboven? De reglementen. Dus de Formule 1 FIA, de Formule 1 organisatie, die ontwerpt echt de wedstrijd, zodat we het meeste entertainment eruit krijgen en de meeste spanning. En een voorbeeld daarvan is als je de constructeurstitel wint, dan krijg je heel veel geld, kan je dat weer investeren in je team en dan krijg je een beter team en dan vind je hem volgende keer weer. Dus succes wordt beloond met nog meer succes. En ze proberen op allemaal manieren dan dat weer af te remmen. Door bijvoorbeeld mensen, als je wint, dan krijg je minder tijd in de windtunnel om te testen. Dus dan kan je minder goed aerodynamische concepten. Dus ze proberen een beetje. Ja, ze proberen echt dat je niet meer, want dat is dan saai. Als Mercedes 10 jaar op rij wint of Red Bull 10 jaar op rij wint, dan gaan mensen afhaken.
Wat doen ze dan voor ons? Of voor de coureurs en de.
Dat is de liefste manier om het uit te leggen. Ze doen het voor ons,
ja.
Zodat zij zoveel mogelijk geld verdienen.
En wat vind jij er leuk aan, chef? Want jij kijkt af en toe.
Ja, ik vind het meeslepend. Wat ik net zei, van er ligt een immense druk op die coureurs.
Ja.
En wat ik eigenlijk verschrikkelijk aan vind, dat integreert ook wel dat groteske eraan. En het die gigantische budgetten. En het gaat heel snel. Gewoon het summum van autosport, denk ik.
Ken je eigenlijk andere autosporten? Ik niet namelijk.
Je hebt natuurlijk in Amerika heb je NASCAR en de Indy 500, van dat soort races. Formule 1 is dus in Amerika helemaal niet zo groot. Nog niet. Alleen ze zijn over. Formule 1 is gekocht in 2017 door Liberty Media, geloof ik heet dat. Dat is een Amerikaans bedrijf. En daardoor heb je dus nu steeds meer Amerikaanse Grand Prix op de kalender. Dus dit jaar zijn er, geloof ik, 3.
Ja, dus Miami, we hadden al Austin, Texas. Miami is erbij gekomen vorig jaar. En dit jaar gaat voor het eerst Las Vegas. Ja. En die Amerikaanse Grand Prix zijn gestort. Dat is
en
meteen alle celebrities. Die hebben twee grootste festival, circus.
Gaat wederom helemaal om de hoeha dus eromheen.
Ze hebben het nu ook over de ver-Amerikanisering van de Formule 1. Dat eigenlijk het spektakel eromheen veel belangrijker wordt dan de race zelf.
Wat vinden we daarvan?
Heel veel.
Ja, ik weet het
toch?
Niet. Tamelijk belachelijk misschien.
Oh ja.
Maar het wordt steeds groter.
Het wordt groter door ook, niet vergeten, Drive to Survive.
Ja.
Netflix die heeft bedacht, ik weet niet wie dit eigenlijk heeft bedacht, maar ze hebben gedacht, oh, die verhaallijnen, dus dat drama in de onderste punt van de driehoek, het drama van de formule heen, als ze daar nou een real life show of soap van maken, en dat is eigenlijk een beetje fictie, maar ze gebruiken echt de beelden. Het is een heel nare, ook interessant weer, schijnwerkelijkheid tussen non-fictie en fictie. Dus het is allemaal net niet echt, maar ja, dat is wel een
Zou je het
begin.
Aanraden, die serie, voor mensen die nog niet ingestapt zijn?
Ja, ik heb van heel veel mensen gehoord die zo zijn begonnen.
Ja, ja ik ook. Ik heb mezelf dus niet gezien, maar mijn familie die zit dus elke zaterdag, zondag, ik weet het niet.
En wat heeft jou tot nu toe dan weerhouden om dat te gaan kijken?
Nou ja, het is best, zij hebben allemaal een Netflix-account met z'n allen. En ik val daar weer buiten. Dus ik denk, ja, ik val er gewoon buiten met Formule 1, denk ik.
Gebeurt het met andere dingen ook?
Heel veel dingen, maar daar is deze podcast niet voor. Nee. Maar dus zij kijken gewoon met z'n vijven. En dan ik haak dan af en zeggen ze, oh ja, we gaan qualifying kijken. En dan denk ik, ik ga.
Ja. En als je Floortje nu dan zo hoort praten, wat denk jij daar dan van?
Ja, ik vind dat wel heel mooi, want het is wat ik zo mooi vind überhaupt aan sport, is dat er zoveel meer is dan alleen maar waar je naar kijkt. Dat is ook wel een reden om bijvoorbeeld deze podcast te beginnen. Dat ik wil begrijpen waarom mensen kijken en waarom ze dat überhaupt kunnen kijken. En dus ik vind het heel interessant. Maar ga ik dan nu vanavond kijken? Weet ik nog even niet. Maar
gelukkig hebben we nog even.
Ja, precies.
Misschien een column.
Ja.
Om jou nog iets verder over de streep te trekken. Take it away, Floortje.
Wat zei ik nou net? Ik zit op de bank en ik kijk sport. Want in slechte tijden is sport kijken mijn redding. We zitten in zoveel crisis dat het gaat vervelen. De Oekraïners hebben oorlog, de boeren willen oorlog. En volgens mij hebben de Nederlandse wielrensters in de Vuelta nu ook oorlog, wegens een slecht getimede plaspauze. Ik snap er niks van. Ik snap ook niks van mijn eigen leven. En dus kijk ik naar een puinzooi die ik wel begrijp. Sport. Sport kijken lijkt te verhelderen. Alsof ik een beetje meer van mijn eigen leven zal snappen als ik de poppetjes op mijn scherm aandachtig blijf volgen. Op de bank bestudeer ik kampioenen. Zo maakte ik me dit voorjaar druk over of Sifan Hassan wel genoeg dronk tijdens haar marathondebuut. En dat deze. Ik leefde een stukje mee met The Belgian Bullet, Luca Brecel, die in zijn gedroomde wereldkampioenschap alle grote snoekerhelden wist te verslaan. Maas Mechelen bevindt zich vanaf heden in de wolken. En ik keek eindeloos naar auto's die rondjes rijden op autoracecircuits. Want Formule 1 kijken, dat verheldert helemaal. Ook al zie je alleen maar asfalt, ook al hoor je milieuvervuilend motorgebrul. Nee, de gelukkigste toeschouwers staan echt niet naast de baan op de tribune. En ook al klinkt er onbegrijpelijke fanfaremuziek bij de prijsuitreiking, jezelf ingraven in de waanzin van het autoracen is een bijzondere combinatie van spannend en ontspannend tegelijk. En ik zal jullie uitleggen waarom. Max Verstappen is misschien niet de knapste coureur of de meest charismatische, maar, en je zou dat op het eerste gezicht niet zeggen, ik denk dat Max, ik zeg Max, in een ander leven een boeddhist had kunnen zijn. En daar hoor je eigenlijk niemand over. De man leeft in het nu. Wij mensen, wij publiek, wij toeschouwers, we hebben er een handje van om wereldkampioenschappen als doeleinde te gaan zien. Als hoge onneembare bergen met steile kliffen waaraan we ons aan onze nageltjes naar boven moeten hijsen. De onmogelijkheid van een hele berg wedstrijden winnen. Van 42 kilometer stappen zetten. De onhaalbaarheid van de allerbeste van de wereld worden. Dat werkt verlammend. Hoe win je een wereldkampioenschap? Hoe kan je nog presteren als je overwinning afhangt van op het scherpst van de snede duizenden foutloze rondjes rijden? Maar Max lijkt niet zo bezig te zijn met die druk. Met het gebrek aan speelruimte dat de eis van perfectie gebiedt. Max wil gewoon, in zijn uppie, onspectaculair naar de horizon rijden. Hij rijdt zijn rondjes zo snel mogelijk en het liefst voorop. Maar hij laat zich niet gek maken als de omstandigheden die jij toch niet kan beïnvloeden in de weg zitten. Zoals het weer, de veranderende reglementen, gekke jurybeslissingen, de ongeluk op de baan, de rode vlaggen. Max rijdt de beste rit met de auto die zijn team op dat moment voor hem heeft. En als hij niet wint, dan is dat jammer, maar wel genoeg, zegt hij in de interviews na afloop. We deden wat we konden en volgende week doen we dat weer. Als topsporter kan je pas grootse prijzen winnen als je jezelf ingraaft in het kleinste nu. Je kan het verleden niet veranderen en de toekomst is onzeker en fictief. Maar je kan wel de auto kalm en zo precies mogelijk de bocht omsturen. De bal kalm en zo precies mogelijk in de pocket stoten. Met je kramp in je heup kan je misschien geen marathon winnen. Maar je kan wel stap voor stap kijken hoe ver je komt. Je race uitrennen en dan misschien toch nog per ongeluk als eerste over de finish komen. Kan. Stap voor stap. Bocht voor bocht. Race voor race. En soms ben je dan kampioen. Lekker op de bank zitten en de wereld begrijpen.
Nou.
Ja.
Mooi Floortje.
Ja, heel mooi. Belgian Bullet.
Ja, er is dus een Belgian Bullet. Luca, volgens mij zeg je Brussel. Ja. Die heeft WK snooker gewonnen.
Oh ja?
Van Rolly O'Sullivan gewonnen. Dat is een grote helft van mij.
Ja. Kan ik ook een ik andere... ken die naam wel.
Luca Brussel. Nee, Rolly O'Sullivan. Ja. Ja, nou dat is dus een gigantisch grote snoekerheld. Oh, ja. Een beetje een rebelse man. Nou goed,
ook wel
dat
een
is
sport.
Een ander onderwerp.
Mogen we ook wel een keer een podcast ja, over maken.
Dat ja. is snooker, heb ik snooker, ook nog nooit
ja,
bekeken.
Ja, daar zit ook een wereld in. Oh. Maar dit is dus een, eigenlijk een jongen van 28... Een Vlaming uit Mechelen. Wat is Maas Mechelen? Ja. Die is wereldkampioen.
Mooi.
Die is gewoon wereldkampioen. Ja, okay. Dat is allemaal gebeurd.
Ja, ja.
Leuk.
Nou, dus ik wil daar wel meer van weten naar, maar...
We gaan naar de bliksemronde.
Bliksemronde?
Zo. Hij is snel.
We zitten in het onweer, dus dat,
ja.
dat voelt heel gepast.
Bliksemronde.
We gaan tegen elkaar opbieden. Hoeveel Grand Prix races van 2023, weet je? Denk je op
hoeveel
te noemen?
Zijn er? 22.
Ja, goeie vraag, Floortje.
Jij weet het.
Jij
weet
22.
Het. 22. Maar moeten we gewoon de landen noemen? Of?
Ja, moeten we de
landen?
Sommige
zijn circuit. Nee. Landen of steden. En je wint het goedkoopste kaartje voor Zandvoort. Als je...
Ja. Oh ja, oké, okay, here we go. Ik weet van, er zijn er 22.
Ja, blijkbaar, ja.
Nee, jij moet eerst zeggen, want jij weet er waarschijnlijk meer dan ik.
Ik denk het niet. Ik weet er 15.
16.
Ja, je gaat ervoor.
Ja.
Ja, de.
Oké. Okay. Mag ik nog 17 zeggen?
Oh, ja, voor mij
ja,
mag.
17.
Dat mag.
Nou ja,
tuurlijk
ja, de regels.
18.
Je hebt de regels zelf bedacht.
18.
Maar dat ga je toch nooit halen?
Nee, ga ik nooit halen.
Nee, ja, maar dat is zo... Oké, dan zou ik zeggen stop. Want
stop.
Dan win je. Ja, ja, hoor, je moet nu 19.
Oké, okay. Kan ik wel.
Waku. Oké. Okay.
Maar moet ik nu... Mag ik nu... Oké.
Okay. Ik typ wel mee?
Ja.
Oké. Nederland, België, Spa, Red Bull Ring in Australië. Oh, Austria, wat is het?
Oostenrijk.
Wordt er eenwachtig van.
Oh ja, snap ik.
Imola in Italië. En ook Monza in Italië. In de Verenigde Staten heb je de Grand Prix Verenigde Staten. Dat is in Austin, Texas. Miami en Las Vegas.
Hoppa. Dat is een goeie.
Hongarije. Singapore. Japan. Australië hadden we er al één. En er zit er één in Frankrijk. Er is er één in Barcelona, Catalonië. Spanje dus. En... was dat in Azië?
Hoeveel zit ze
Baku. Baku. Ik heb Qatar. Saudi-Arabië. Ik ben er al, denk ik.
Qatar.
17? Heeft ze 17? 18?
Saudi-Arabië, ja.
7, 8, 9. Ja, ik heb er 17.
Ja, maar jij zei 19. 19, dus je moet er nog 2.
Oh.
Ja. Oh, je weet ze wel.
Brazilië, zeker.
Oh, shit. Ja, het gaat er lukken.
En Mexico.
Jij gaat naar Zandvoort. Ja!
Bronzen medaille Nederland. Er is een bronzen medaille voor Nederland. Wie wint er goud? We weten het niet. Maakt niet uit.
En je hebt toch ook nog Monaco?
Ja, Monaco hebben we nog. Ja, en dan...
Het is echt de enige die ik ken naast Nederland. Maar ik zat daarop te wachten.
Allee, well done. Je hebt het gewoon gehaald, hoor. Maak hem nog even af dan.
Ik kan even...
Ja, Arabische Emiraten. En dan mis ik er één.
São Paulo. Dus Groot-Brittannië?
Nee, die heb ik. Die
oh.
Heb Engeland, ja.
Nou ja, je verdient het. Je verdient het.
Ja. Mooi.
En je krijgt dus nu het duurste kaartje.
Nee. Ja. Volgens mij krijg ik een groepsticker.
Nee. Maar deze sport is zo goedkoop. Dus ja, het duurste kaartje kan nooit zo duur zijn.
Mooi.
Leuk, leuk.
Leuk!
Ik zou het zo nog een keer doen.
Nou, het is wel bewijs dat Flortje veel
dat
weet.
Ja, de grootste liefhebber is aan hoor. Tafel.
Ja, maar huh?
Nou ja.
Wat?
Nee, joh. Wat mooi.
Absurde dingen in de sport. Want,
ja, dus in deze rubriek, die komt dan wekelijks terug. Dan gaan we op zoek naar de absurditeit in wat we hebben gezien.
Ja, of wat dus ook de sport weer leuk maakt.
Ja, zeker. Het is allemaal entertainment.
Juist eigenlijk, ja.
Chef.
Wat voor mij absurd is.
Ja.
Nou ja, dit klinkt misschien een beetje...
Absurd.
Absurd, dat ik dit zeg. Maar waar zijn de vrouwen? Vraag ik me af.
Okay. Hele goede vraag.
Dus ik ging even een beetje googlen. Ja. Van waarom is er geen vrouwelijke coureur in de Formule 1? En toen kwam ik er dus achter dat sinds de start van de Formule 1 in 1950... zijn er maar 2 vrouwen... hebben aan de start gestaan van een Grand Prix.
Ja, weet ik.
Dat weet jij?
Nee, maar serieus. Want ik heb een boek, dat heet Rebelse Meisjes voor Filippa. En dat is 1 pagina. Dat gaat over dus rebelse meisjes die dan iets in het leven of jeugd. En daar zit 1 vrouwelijke coureur bij. En die
was dat Lela Lombardi?
Ja.
Ja, dat is dus een Italiaanse. Die stond in de jaren 70 12 keer aan de start. Maar er is nog nooit dus een Grand Prix gewonnen door een vrouw. En ze zijn op dit moment ook in gevelde vechten bekennen. Dus er zijn gewoon veel te weinig vrouwelijke coureurs.
Mm-hmm.
En ik vraag me eigenlijk een beetje af, hoe komt dat dan?
Maar ik vind het interessant, want ik kan bij sommige sporten begrijpen waarom het gescheiden is. Hè? Omdat je dan een soort fysiek aspect...
verschil is. Ja,
precies. Maar...
Ik bedoel, het is denk ik gewoon natuurlijk... Het is natuurlijk lang gezien als een mannensport. Zeker vroeger, in de jaren 50, 60, 70, 80.
Toen was alles een mannensport.
Het heeft daar denk ik gewoon mee te maken. Ik denk ook dat er gewoon weinig rolmodellen zijn. Dus er zijn ook gewoon weinig meisjes die misschien denken... hé, dat is wat voor mij.
Er zijn wel vrouwelijke coureurs. Er is ook de Formule W, de Women's League. En die zeggen van ja...
En de Formule 2 en de Formule 3.
Ja.
Dus nog lagere klassen onder de Formule 1... Maar waar ik las weer dat bijvoorbeeld daar rijden ze zonder stuurbekrachtiging. In de Formule 1 wel en in de Formule 2 en 3 niet. En dat schijnt dan toch een soort van nadelig te zijn voor vrouwen. Want die zijn in de leeftijd van 16, 17, 18, als de mensen daarin rijden, zijn die toch wel minder sterk als mannen. Dus dan is het gewoon lastiger om...
Het is wel echt een heel fysieke sport. Ik bedoel, dat onderschatten sommige... Ja, maar je ziet die mannen, die hebben zulke echt dikke nekken. Omdat ze al die kracht op hun nek staat als ze door de bocht gaan. Dan gaat hun helm en al die...
Ja, maar hoezo? We weten gewoon op dit moment... Waarom zouden vrouwen...
Nee, maar ik geloof ook niet dat fysiek dat het groot verschil is. Nee. Ik denk gewoon eigenlijk dat het komt omdat het lang zo'n mannenbolwerk is geweest. En dat het gewoon lastig is voor vrouwen om daarin door te dingen. Dus dat ik vraag me af, wat denken jullie? In hoe lang gaat het nog duren voordat we een vrouw aan de start zien? in een Formule 1 wedstrijd en voordat een vrouw een Grand Prix gaat winnen?
Nou, ik denk dat de eerste vrouw, dat misschien ineens gebeurt. Dat het ineens. Maar dat het echt structureel vrouwen gaan meedoen en dus en zo goed zijn. Want je hebt ook, omdat je zo veel kleinere pool hebt van vrouwen, is de kans dat er een excellente in zit, is gewoon veel kleiner. Dus dat gaat nog oneindig lang duren.
Maar denk jij dat we binnen 10 jaar een vrouw gaan zien in de Formule 1?
Dat denk ik wel. Dat denk ik
een
wel.
Coureur,
maar dus
een coureur. Maar net als met vrouwelijke coureur. Dat zijn natuurlijk wel heel veel.
Ik durf bijna misschien 5 jaar te
technici
zeggen.
Technici en zo.
Ja, maar ik denk dat Netflix hier bijvoorbeeld bij heeft geholpen.
Ja. Maar je hebt er, om een vrouw mee te laten doen, heb je er maar eentje nodig. En er zijn er al een paar, weet je wel? Dus er zijn al wel goede coureurs.
En buiten de baan raken natuurlijk ook steeds meer vrouwen nu geïnteresseerd in het kijken van
Precies.
Formule 1. Ik geloof, ik zag ook ergens een statistiekje dat er dus nu, ik weet niet of dat klopt, maar dat nu 40% van alle kijkers vrouw is.
Ja, en dat wordt steeds beter. En als je dan op tv kan je dus, in Nederland hebben ze van die commentatorprogramma's over Formule 1. Dan gaan ze zo nabeschouwen. Dat is echt nog zo'n mannenpiswedstrijd. Op één bepaalde zender, op een andere is het altijd wel beter. Maar weet je, dus en dan... Ja, dat loopt gewoon echt nog achter. Net als met voetbal. Weet je.
Ja.
Dat
maar bij voetbal vind ik het ook al beter. Maar het is een lange weg. Lange weg.
Ik hoop dat we wel sneller dan 10 jaar een vrouw gaan zien.
Je hebt wel
mag ik nog iets ja maar heus vragen?
Ja, ik wou nog zeggen dat Sef in de ja maar heus categorie wel meteen een heel groot sociaal vraagstuk. Ja.
Normaal is het een
hele lichte,
opgewekte rubriek.
Maar ja. Ik wil graag weten hoe die auto's de wereld overgaan.
Oh. Ja, dat is mijn...
Dat wordt dus door vrouwen gedaan.
Dat is mijn jammerheut. Het meest absurde is toch wel echt de logistiek. En daar is heel moeilijk informatie over te vinden. Daar heb ik echt mijn best voor gedaan. Kijk, je hebt dus een Grand Prix en dan... Een week later heb je ergens anders. En dat zelfs als het in het buurland is, is dat al best wel ver. Dus wat ze doen is, die auto's, die sturen ze met het vliegtuig. En de meeste andere dingen, en dan heb je het over eigenlijk per team een hele stad. Zeker de rijke teams, die hebben van die vrachtwagens waar catering in zit. Weet je, gewoon alle banden, al die banden alleen al. Die dan, ja, die moeten dus, dat haal je niet. Dus wat ze hebben is dat ze 5 sets van die... kleine dorpjes hebben en die sturen ze dan de wereld over met containerschepen. Dus dan die van de Grand Prix naar Singapore, die zijn nu onderweg en die komen wel, dan weet ik veel, uit Australië of zo. En dan heb je de rest, alles in Europa wordt met de vrachtauto gedaan. En het is een soort, maar ze wisselen dus de hele tijd materieel, behalve de auto's. En de coureurs die vliegen dan daar achteraan in hun privéjetjes of zo.
Dus maar de auto's gaan in het vliegtuig over, want ze hebben... Meerdere auto's natuurlijk, want ze hebben reserve waarschijnlijk, maar...
Ja, dus in principe gaan die auto's per vliegtuig, tenzij ze per vrachtauto gaan. Want ze hebben niet echt heel veel extra auto's.
Die gaan niet op een containerschip?
Nee.
Om het Suezkanaal vast te komen zitten, dat zou echt heel kut zijn.
Ja, daar was toen wel echt stress over, dat ze niet wisten. Soms is er vertraging met de containerschepen. En dan dat was een keer de Grand Prix van Brazilië. Dan was het net op tijd aangekomen, weet je wel. Dus dan heb je dus bijvoorbeeld alles niet, behalve je auto.
Ja, maar dat is waar we net ook voor hadden, toch? Die milieu...
Ja, maar dat is dus echt niet met duurzaamheid in het oog bedacht.
Totaal niet.
Dat is volgens mij...
En zijn ze daarmee bezig?
Nou, nee, ze zeggen wel, ja, we gaan duurzamer doen en we gaan zuiniger met de benzine. De toekomst ligt in heel zuinig omgaan met de olie die we hebben. Dus we gaan heel zuinige motoren maken. Dat zeggen ze, Formule 1. En als wij dat doen, dan kunnen daarna de wegauto's ook dat...
Dat is een slap argument, vind ik het.
Heel slap argument als je de hele tijd met van die dieselschepen de wereld over gaat.
Ja.
En, dus als we nou altijd in Zandvoort zouden doen. Ja.
Vooruitblikken?
Ja.
Kan je nog?
Ik zit meer te denken. Is er nog iets wat we...
Is er nog een jammerhu?
Is er nog een jammerhu die we nog...
Nou ja, wat ik nog wel wil bespreken. Want nu zijn we dus tegen het eind van de podcast aangekomen. En ik denk, wat we nu dus eigenlijk helemaal hebben gemist. Dus ik ga dat nu in de jammerhu gooien. Jammerhu. Je hebt de relatie tussen Max Verstappen en Sergio Perez. Max Verstappen had de hele tijd... 10 maatjes die dan afvielen. Die eigenlijk toch gewoon niet goed genoeg waren voor de auto. Die vlogen uit de bocht. Die vlogen uit het team. En toen, 2 jaar geleden kreeg hij Sergio Perez. En die kon heel goed met hem meekomen. Dus dat was eigenlijk de perfecte tweede man. Hij was niet goed genoeg om te winnen, maar hij was wel goed genoeg om bij te blijven. Dus dat is ideaal natuurlijk, denk je. Dus, en Max Verstappen heeft ook echt veel aan hem te danken. Vooral zijn eerste wereldkampioentitel.
Oké. Okay.
Dus, heeft hij hem daarvoor bedankt?
Ja, ja, dus dat is Sergio Perez heeft toen in die laatste race auto's zitten
relatie,
ophouden.
De relatie tussen de twee is goed.
Toen was het goed.
Oh.
Oh.
Precies.
Pam, pam, pam. Pam, pam,
en bam. Nu niet meer. Dus sinds de laatste race van vorig seizoen, toen heeft Max Verstappen, die had achter Sergio Perez kunnen blijven. Dan was Sergio tweede geworden in het kampioenschap. En dat heeft hem toch ingehaald.
Oh.
En toen was dat, toen heeft dat heel erg dure punten voor Sergio of Checo Perez gekost. En nu zijn ze dus een beetje gebrouilleerd. Dit is wel echt iets wat ik dan heel interessant vind. Want nu zitten ze heel dicht bij elkaar in het kampioenschap. Het seizoen is niet zo heel lang begonnen. Maar echt hoor, als Max Verstappen één keer eruit valt, omdat hij een pech heeft of zo, dan maakt Checo. Dus het moet wel allemaal goed voor hem gaan. Maar als Perez geen fouten maakt dan, dan zou die heeft echt nog een kans op dat kampioenschap.
Ja, ja, ja.
Dus ik kijk, ook al is er een dominantie van Red Bull, moet je toch met één oog kijken naar deze rivaliteit. Maar misschien wordt dat nog heel spannend.
Oh, dit vind ik spannend. Want wat is er dan? Hoe staat het nu? Dus ze staan dicht op elkaar?
Ja, nu staan ze, volgens mij is uit mijn hoofd 7 punten. Maar het is een handjevol punten. Dus kan je in één race... Kan
Verstappen
dat
staat nog eerste.
Ja.
Maar één slechte race vanavond in Miami.
Maar Max Verstappen net slecht gekwalificeerd gisteren. Dus ja, op 9e plek starten. Nou, de rest had 1. Dus die zou maar weg al zomaar kunnen winnen.
We zijn en dan eigenlijk al begonnen met vooruitblikken nu.
Ja, oh, ja, eigenlijk
ja,
dus,
wel. Dus, okay, ja, ja, dat is zo. Ik ben zo excited. Ja, ja. Ja.
Nou, ik voel het.
Ja, nou, ik denk ook wel, als we dan gaan vooruitblikken, dat je dan dat vanavond ook wel echt een leuke wedstrijd, een leuk kampioen wordt. Omdat Verstappen op plek 9 begint. Dus hij zal moeten inhalen. Ten tweede, het is een relatief nieuwe baan. En mensen klagen, geloof ik, al het hele weekend. Coureurs klagen al het hele weekend over weinig grip.
Het is een nieuwe baan en ze hebben er net ook nog een supernieuw asfalt op gelegd.
Express heel glad. Spekglad asfalt ligt daar. Oh. Ja, dus ze zeggen de hele tijd van ja, oké, okay, zolang ik op de ideale racelijn zit, dan is het allemaal wel oké. Okay. Kom ik daar iets buiten, dan zoem, vlieg ik zo de baan op. Nou, dat is interessant. En het gaat waarschijnlijk regenen. Dus dat in combinatie met zo'n gladde baan.
Ja, dat maakt het nog gladder.
Dat, ja, als kijker hoop je op regen. Want dat dan is spektakel gegarandeerd eigenlijk.
Oh.
Dus het zou wel eens een hele leuke race kunnen worden.
En als je thuis zit, hoop je op regen. Als je er staat,
precies,
hoop je niet op regen.
Precies, ja. Ja, ja. Dat is Formule 1 in een notendop. Ja. Ja.
En dat is dan vanavond.
Vanavond,
ik vind het spannend. Ik ga kijken.
Ga je echt kijken?
Ja, ik ga echt kijken. Ja, als ik achter de betaalmuur kom. Maar
ja, ja, en anders dan vertel ik jou die link.
Heel goed. Nee, ja. Wel laat, maar we gaan...
Hoe laat begint het? 9:30? Het is echt laat, geloof ik.
Echt laat, ja. 9:30.
Ja, 9:30. Het is natuurlijk in Miami.
Hij is Miami, dus,
ja.
Waar de mensen nu een beetje aan het warm draaien zijn. En in de pool liggen. Ze hebben een pool, geloof ik, in het midden van de baan.
Nou ja, en ze hebben ook, wat in ieder geval vorige keer was het, ik heb dat dit jaar niet gezien, maar vorige keer hadden ze ook nep water geverfd en dan daar allemaal boten in gelegd. Die waren wel echt de boten. Er konden rijke mensen op een boot in het nep water.
En is er nu echt water?
Ja, dat weet ik niet. Ik denk het niet.
Dat meen je niet.
Nou, dit laat een beetje de ver-Amerikanisering zien.
Dat is toch weer Yamaha
van de sport. Ja. Dat is echt wel, ja, zijn we toch weer terug bij Yamaha. Onze favoriete rubriek. Ja, nee, dus het is, ik zou kijken inderdaad.
En over twee weken is het Imola, dan is het thuiscircuit van Ferrari.
Oeh.
Ferrari is een team dat natuurlijk historisch heel goed is, maar totaal niet goed, consistent presteert. Ze hebben altijd gedoe, dus er is echt iets aan de hand met dat team. En dan, ja, hoe gaan ze het dan daar doen? Dat is dan een extra dimensie. En dan het weekend daarna, Pinksterweekend, Monaco.
Oh.
En Monaco is eigenlijk een heel saaie race, want het zijn heel smalle straatjes. Maar de kwalificatie dan is heel spannend.
Ja, want in principe is het zo, als je daar start, dan eindig je ook. Want je kan niet
inhalen. Je kan
inhalen,
niet inhalen,
toch?
Nee.
Ja, nee. Ik weet dat wel een beetje, maar...
Ja, ja, ja. Toch. En wanneer zijn wij er weer?
Volgende podcast is in het Hemelvaartsweekend. En dan gaan we een podcast opnemen om Roland Garros voor te beschouwen.
Tennis.
Tennis.
Tennis, ja.
Ouderwets gravel tennis. Lekker slammen ballen.
En
wat is daar nou leuk aan?
Ja, wat is daar nou leuk aan? Nou, dat is mijn sport. Dus,
jij bent degene die ons gaat...
Ik ben een tennisser, ja.
Zeker. Inleiden in tennis.
Ja.
Ik kijk geen tennis.
Nee?
Nee, ik kijk echt niet.
Nee, tennis heb ik echt heel veel zin in.
Ja, ik ben benieuwd. Ik heb het leuk om er meer over te weten.
Ik zal even op zoek gaan naar de driehoek van tennis.
Van de driehoek van tennis, ja. Goeie.
Dank jullie wel voor het luisteren.
Het is ook weer droog inmiddels. Perfect.
Top. Pascal. Kunnen we eindelijk naar buiten? Wordy.